Welkom bij Radio Maria.
Goedemorgen. Dit is de ochtend bij Radio Maria. Welkom, beste luisteraars van Radio Maria, een zeer fijne ochtend gewenst. We gaan het vandaag op deze dinsdag hebben over Kim Poek. Maar voordat we daar meer over vertellen, gaan we eerst deze uitzending starten met wat muziek.
Van alle eeuwen, de aarde nieuw, de mensen vrij, maar geen huilen of schreeuwen bracht die wereld een stap dichterbij.
Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht.
Ik zie u rijk in al die dromen.
Ik zie uw licht in elke traan.
En ik bid uw rijk komen.
Dat op aarde uw wil wordt gedaan. Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. Geef ons vrede, waarop de schepping wacht.
Geef ons vrede,
En vandaag gaan we tijdens deze uitzending terugblikken op een historische gebeurtenis. Eigenlijk ook wel een historische foto. Een foto van Panti Kimpoek, die ook de naam het napalmmeisje genoemd wordt. Deze foto werd gemaakt op 8 juni 1972, morgen dus 50 jaar geleden. Wellicht de meest bekende foto uit de Vietnamoorlog. In het programma De Rots in de Branding hebben we in een vorige uitzending hierbij kunnen stilstaan. En zo dadelijk gaan we luisteren naar enkele fragmenten uit deze uitzending waar we ook Kim zullen horen. Ik stel voor dat we starten met een nieuwsfragment van toen, juni 1972.
We fight because we must fight. If we're to live in a world where every country can shape its own destiny.
En we gaan naar 8 juni van het jaar 1972 in Trang Bang, op 30 kilometer ten noorden van Saigon, de huidige Ho Chi Minh-stad in het zuiden van Vietnam. Mogelijk herinneren velen onder jullie de wereldberoemde en vooral schokkende foto vanuit Vietnam waarop een naakt meisje wegrende na te zijn geraakt door een aanval met napalm. En zij werd bekend als het meisje op de foto die het uitgilt van de pijn, of het napalmmeisje. Deze foto won de Pulitzer Prize en werd de winnende WordPress-foto van het jaar 1972. Zuid-Vietnamese vliegtuigen, bondgenoten van de Amerikanen, lieten een napalmbom vallen op Trang Bang. De piloot van de luchtmacht had de vluchtende burgers uit de tempel aanzien voor vijandelijke soldaten. En een van die vluchtende kinderen was de toen 9-jarige Kim Phuc. Haar kleertjes gingen op in de vlammen. U hoort het haar zelf vertellen. Op de achtergrond horen jullie de originele opname uit die tijd op het ogenblik van de aanval. Ik wil toch verwittigen voor gevoelige luisteraars.
I remember when we hiding in the temple, and then the soldier, they heard the airplanes coming, and then they shouted to us, run out, run out, and they asked the children run first. Then I was the one of them. And I remember when I ran just in the front of the temple, and I saw the airplane getting closer and louder. Then I saw four bombs landing down like that. And then suddenly I saw the fire everywhere around me. And actually the fire burned off my clothes. And I saw the fire on my left arm. And I used my right hand. I rubbed it. That's why I got all over my burn like that.
Nah. Een paar seconden ontfermden de verslaggevers in militair tenue zich over haar, waaronder de Vietnamees-Amerikaanse fotograaf van Associated Press Nick Ut. Met derde graad brandwonden over de helft van haar lichaam hing haar leven aan een zijden draadje. De kleine Kim dacht echt dat ze zou sterven. Later herinnerde ze zich hoe ze uitriep: te heet, te heet. Fotograaf Nick Ut goot water over haar brandwonden en bracht haar en andere gewonde kinderen naar het Barsky ziekenhuis in Saigon, waar inderdaad werd vastgesteld dat ze waarschijnlijk niet zou overleven. Maar na 14 maanden verblijf in het ziekenhuis en 17 chirurgische ingrepen, waaronder huidtransplantaties, uitgevoerd door een Finse plastische chirurg, was ze in staat om naar huis terug te keren. 40 jaar na de feiten verklaarde zij: drie mirakels gebeurden er op die dramatische dag. Voor eerst het feit dat, terwijl haar linkerarm, rug en zijde in derde graad verbrand waren, waren haar voetzolen gelukkig intact, waardoor ze kon wegvluchten. Een tweede mirakel voor haar is dat fotograaf Nick Ut haar zo snel mogelijk gebracht heeft naar het ziekenhuis in Saigon. Ze was toen bewusteloos in elkaar gestort. Een derde wonder, vertelt ze, was het feit dat haar moeder haar later vond, nog diezelfde dag. En zo bestaan er geluidsbanden van president Richard Nixon in gesprek met zijn stafchef uit 1972. En Nixon bekeek de bewuste foto van de vluchtende, gillende Kim Fook en sprak: ik vraag mij af of zij is hersteld. Maar fotograaf Nick Ut verklaarde ook: hoewel deze foto een van de meest gedenkwaardige beelden van de 20e eeuw is geworden, twijfelde president Nixon ooit aan de echtheid van mijn foto, toen hij deze foto op 12 juni 1972 in de krant zag. De foto had voor mij en ongetwijfeld voor vele anderen niet reëler kunnen zijn. Deze foto was zo authentiek als de Vietnamoorlog zelf. Dat moment zullen Kim Fook en ik nooit vergeten. Het heeft uiteindelijk ons beider levens veranderd. Tijdens deze 14 maanden van ziekenhuis en later bleef de fotograaf met haar contact onderhouden. Minder bekend is de film, gemaakt door de Britse tv-cameraman Alan Downes, vlak voor en nadat de foto werd genomen, en vandaar ook deze geluidsopname. En zo zie je een groep kinderen, waaronder Kim Fook, angstig weglopen. Je ziet ook een huilende vrouw, de grootmoeder van Kim Fook, Tao, rennen in de tegenovergestelde richting met haar zwaar verbrand kleinkind, de driejarige Daan, de neef van Kim Fook, die stierf aan zijn verwondingen. Maar hoe verliep haar leven nadien? In dankbaarheid voor de zorgen die zij had ontvangen, besliste Kim medische studies aan te vatten. Maar ondertussen worstelde ze met die diepe fysieke, maar vooral ook de psychologische littekens. Medisch, lichamelijk, werd ze geholpen. Maar voor haar wanhoop en woede kwam er geen remedie. Het geloof in het leven was ze kwijt. En zij verklaarde ooit: mijn hart was juist zoals een tas zwarte koffie. Ik wenste toen dat ik ook gedood zou zijn geweest, samen met mijn neefje, tijdens die aanval, om niet zo te moeten lijden nadien. Het was voor mij zeer moeilijk om die haat, die woede en bitterheid in mij te dragen. Maar dan gebeurde er op 19-jarige leeftijd een verandering in haar leven.
En u hoorde Jos de Kok en een fragment uit een aflevering van De Rots in de Branding over Kim Fook. We gaan er eventjes tussenuit met wat muziek.
There is peace in when we learn of him, feel the love he felt for us. When he bore our sins, listen to his words, let them come alive. If we know him as he is, there is peace in Christ. He gives us hope when hope
Goedemorgen, dit is de ochtend bij Radio Maria. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in dit ochtendprogramma op deze dinsdag, 7 juni. En ik stel voor dat we verder gaan met ons overzicht, onze terugblik op die historische gebeurtenis, met onder andere het napalmmeisje. En ik stel voor dat we luisteren naar nog een tweede fragment uit de uitzending van De Rots in de Branding, waar u heel het verhaal van Kim Phuc heeft kunnen beluisteren.
Kim Phuc had dus beslist uit dankbaarheid voor de zorgen die zij had ontvangen om de medische studies aan te vatten. Maar door de communistische regering van Vietnam werd ze na een tijd verwijderd van de universiteit en werd het napalmmeisje gebruikt als het propagandasymbool van het regime en waarbij ze dan ook overal moest gaan getuigen. Ondertussen leed ze voortdurende pijnen en overwoog ze zelfmoord te plegen. Maar dat was buiten God gerekend. In 1982, 19 jaar oud, ontdekte ze in een bibliotheek het Nieuwe Testament. En dat zette haar op de weg om Jezus Christus te volgen. En ze realiseerde zich dat God een plan had voor haar leven. En stilaan gaf het geloof haar de kracht om te vergeven. In 1986 kreeg ze toestemming om toch haar studies in Cuba voort te zetten. In diezelfde periode was ze ook overtuigd dat nooit een man haar zou kunnen liefhebben, met deze zware littekens op haar lichaam. Maar in Cuba ontmoette ze de Vietnamese student Bui Vy Thanh en ze huwden in 1992 en beleefden hun huwelijksreis in Moskou. Maar bij de terugkeer naar Cuba maakte het paar van een tussenlanding in het Canadese Newfoundland gebruik om politiek asiel aan te vragen in Canada. Het asiel werd aanvaard en sindsdien leven Kim en haar man in Toronto en hebben ze twee zonen, Thomas en Stephen. Meer dan 40 jaar na deze gruwelijke feiten voelt Kim Fook nog steeds de gruwel en de pijn van toen. Maar ze is ook nog elke dag dankbaar dat ze leeft en haar verleden kan laten spreken. In 1996 ontmoette Kim de chirurgen die haar leven hadden gered. En de foto van fotograaf Nick Ut gebruikt zij om mensen bewust te maken van de gruwelen van de oorlog. In 1994 werd ze UNESCO-ambassadrice en reist sindsdien de wereld af met haar vredesboodschap. In 1997 richtte ze de eerste vereniging Kim Fook Foundation op in de Verenigde Staten. Het doel is om medische en psychologische bijstand te verlenen aan kinderen die slachtoffers zijn van de oorlog. En ondertussen bestaan er verscheidene van die verenigingen die onder één naam zijn samengevoegd in het Kim Foundation International. En deze organisatie sponsort dan de Kim Foundation scholen en hospitalen, zoals onder andere in Oeganda, Timor, Roemenië, Tajikistan, Kenia en Afghanistan.
En voordat we even dieper ingaan op de bekeringsweg van Kim Fook naar het christendom, stel ik voor dat we opnieuw een muziekpauze houden.
Be still, my soul, the Lord is on your side. Bear patiently the cross of grief or pain. Leave to your God to order and provide. In every change, He faithful will. Savior and your friend will lead you safe until a joyful end. Be still, my soul. Be still, my soul, the hour is hastening.
En ik stel voor dat we nu nog even dieper ingaan op de bekeringsweg van Kim Poek naar het christendom. Een weg die dus aanvatte in 1992, toen ze 19 jaar oud was. We luisteren opnieuw naar een fragment uit een aflevering van De Rots in de Branding.
Deze ontmoeting met Jezus, vertelt ze, heeft haar als het ware het leven gered, want er was zoveel duisternis en bitterheid in haar leven. Na deze ontdekking met het Nieuwe Testament besloot zij naar een kerk te gaan en hoorde toen voor de eerste keer in haar leven een uitleg van het evangelie. En toen vroeg ze aan de Heer: Heer, wilt u ook mij vergeven? En toen verstond ze het. Ook voor mij is Jezus gestorven aan het kruis. Hij betaalde ook voor mijn zonden. En stilaan ebbde de haat in haar hart langzaam weg. Dag na dag leerde ze zich opnieuw met het leven en de mensen te verzoenen. Voorzichtig kwam er nieuwe levensvreugde in haar hart in plaats van het oude doodsverlangen. En zij omschrijft het heel mooi. Ik moest leren mijn beker met pijn en duisternis leeg te gieten en te laten vullen met Gods liefde. In 1996 sprak ze op de Veteranendag in Washington. En daar schonk ze vergiffenis aan de Amerikaanse veteranen, aan wat werd aangedaan, aan haarzelf, maar ook aan het Vietnamese volk. En ze ontmoette zelfs een van de piloten die haar dorp hadden gebombardeerd. Nadat ze hem had overtuigd dat ze hem dat vergaf, zei deze piloot: dit is de heerlijkste dag van mijn leven. In een andere conferentie, trouwens te Brussel, verklaarde ze ooit: de Bijbel bezorgde me het enige tegengif tegen mijn haat. Bemin je vijand, staat er, en ik heb het geprobeerd. Het was het moeilijkste wat ik in mijn leven deed, maar ik ben erin geslaagd om de piloot te vergeven die ons dorp bestookte. Ondertussen is ze ook bevriend geraakt met de Amerikaanse commandant die de gevechten coördineerde. Wat haar vandaag enorm treft is de gruwelijke oorlog, zoals in Syrië. En ze verklaarde: bij het beeld van de kinderen in het conflict in Syrië dat vandaag alle aandacht opeist, breekt mijn hart. Waarom moeten onschuldige kinderen zoiets vreselijks overkomen? Welke politicus kan dit verantwoorden en met die beslissing leven? Nooit zal ik opgeven. Ikzelf en anderen hebben de hoop nodig dat op een dag er geen oorlog meer is en kinderen zorgeloos naar school kunnen gaan en van het leven genieten. Jonge mensen over de hele wereld die vandaag worden opgeleid en morgen het beleid gaan voeren, moeten de zinloosheid van de oorlog en de waarde van de vrede beseffen. Een andere uitspraak van haar is de volgende: vergeving maakte mij vrij van haat. Ik heb nog steeds de vele littekens op mijn lichaam en elke dag nog ernstige pijnen. Maar mijn hart is gezuiverd. Napalm is een zeer zwaar wapen. Maar het geloof, de vergeving en de liefde zijn veel krachtiger wapens. Er zou geen oorlog meer zijn indien iedereen zou leren te leven met ware liefde, hoop en vergeving. En als dat kleine meisje op de foto dit kan, stel dan jezelf de vraag: kan ik dat ook? En dan nam ze het boek Job van het Oude Testament en las. Want ik weet, ik ben er zeker van, mijn verlosser leeft. Ten slotte zal hij deze wereld binnentreden. En al ben ik nog zo geschonden, ik zal God zien vanuit dit lichaam. Aan mijn zijde zal ik God zien, met eigen ogen, ik en geen ander. Ik sterf haast van verlangen. En op 21 december 2017 verscheen een artikel in de Wall Street Journal waarin Kim Fook schreef dat de trauma's die ze opliep nog steeds behandelingen vereisen, maar dat de psychologische trauma's veel groter waren toen. Veel erger dan de fysieke pijn was de emotionele en spirituele pijn. Mijn geloof in Jezus Christus heeft mij in staat gesteld degenen te vergeven die mij onrecht hadden aangedaan, ongeacht hoe ernstig die fouten ook waren. U hoort nog Kim Fook, trouwens aan onze IJzertoren, in een interview van de VRT, waarin ze zegt: ik dank God dat ik nog in leven ben. Ik kijk nu altijd naar het heden en de toekomst. En mijn doel is om de vrede te promoten. Ik dank God dat ik geleerd heb te vergeven. En zo geneest mijn hart.
I thank God for my life. I always focus on the present and the future. And my purpose in life is to build peace everywhere. Peace and peace and peace everywhere. I thank God that I learned to forgive. When I learn to forgive, my heart is healed.
En u hoorde een mooie getuigenis van Kim Fook, ook bekend dus onder de naam het Napalmmeisje. En dit specifiek omdat het morgen precies 50 jaar geleden is dat er een napalmaanval was geweest op het dorpje waar ze woonde. Dat was dus op 8 juni 1972. We gaan er opnieuw even uit met wat muziek.
Like a battlefield, and my heart is overcome by fear, and hope seems like a ship that's lost at sea. My enemies on every side, and I'm tempted to run and hide. Your gentle whisper reaches out to me. Passes understanding.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we reeds aan het einde gekomen van ons ochtendprogramma. Zo dadelijk om 8:30 bidden we samen het ochtendgebed van de kerk, de Laude. U heeft enkele fragmenten kunnen beluisteren van een aflevering van De Rots in de Branding over het napalmmeisje, Panti Kimpoek. U kan de volledige aflevering nog terugvinden op onze website en u kan deze nog volledig herbeluisteren. Kijk dan zeker bij radiomaria.be, ga dan naar programma's, kies voor De Rots in de Branding en dan eventjes wat verder gaan kijken en dan kan u deze aflevering volledig herbeluisteren. Zo, beste luisteraars, we gaan er opnieuw tussenuit met wat muziek. Zo dadelijk, 8:30, bidden we samen het ochtendgebed van de kerk. Tot zo.